Verandering in smaak en geur is een veel voorkomend probleem bij patiënten die behandeld worden voor kanker. Er is relatief weinig aandacht voor dit bijeffect van chemotherapie, terwijl gezonde, lekkere voeding erg belangrijk is voor het herstel van de ziekte en de behandeling. In de podcastserie Taste of Recovery zal dit probleem onder de loep worden genomen. In 5 afleveringen gaan zorgprofessionals, bedrijven en patiënten samen op zoek naar reuk- en smaakoplossingen. Hoe groot is dit probleem? En hoe kan je als oncologisch diëtist, behandelend arts of als patiënt zelf het beste omgaan met deze smaakstoornissen? Dit is de Taste of Recovery podcast.
Hallo allemaal, ik ben Emiel Samson.
En ik ben Mike Simonsma.
Welkom terug bij de Taste of Recovery podcast. In de vorige 2 afleveringen hebben we het gehad over de impact van smaakverandering op iemands leven en over mechanismen achter geur en smaak. Vandaag gaan we het hebben over wetenschappelijk onderzoek over geur- en smaakverandering bij patiënten.
En daarom hebben we vandaag Irene Eipma te gast. Zij heeft haar PhD over dit onderwerp geschreven bij het UMC Groningen en is nu postdoc bij het Prinses Maxima Kinderziekenhuis, waar ze naar hetzelfde onderwerp onderzoek doet. Ze is deskundig op het gebied van smaak- en reukverandering bij kankerpatiënten. En daarom is ze hier vandaag in onze aflevering. Hallo Irene, welkom bij onze podcast.
Ja, hallo. In ieder geval bedankt voor de uitnodiging voor de podcast.
Ja, leuk dat je er bent. We hebben je natuurlijk al kort geïntroduceerd, maar dat kunnen we uiteraard niet zo goed uitleggen als jezelf. Wie ben je, wat doe je en wat is je achtergrond?
Hey, wat jullie al zeiden, ik heb mijn promotieonderzoek gedaan naar smaak- en reukveranderingen bij patiënten met kanker. Dit waren volwassen patiënten met kanker. Na mijn promotieonderzoek heb ik ook tijdelijk gewerkt als diëtist. Onder andere bij de afdeling oncologie. En nu werk ik als postdoc, dus dat is een onderzoeker die al een promotietraject heeft afgerond. In het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie. En we willen de voedingstoestand van kinderen met kanker verbeteren. Zodat zij zo goed mogelijk de behandeling kunnen doorstaan. Ik begeleid onder andere ook een promovendus en die doet onderzoek naar smaak- en reukveranderingen bij kinderen met kanker.
Oké, je bent dus gepromoveerd op het gebied van smaak- en geurproblemen bij oncologische patiënten. Zou je wat meer kunnen vertellen over het onderzoek dat je gedaan hebt en hoe je op dit onderwerp bent gekomen?
Ja, een van de doelen van mijn promotieonderzoek was om smaak- en reukveranderingen in kaart te brengen. De onderzoeken die tot die tijd gedaan waren, hadden vaak tegenstrijdige resultaten. Zo vond het ene onderzoek bijvoorbeeld meer verandering in de zoete waarneming. En een ander onderzoek vond weer meer verschil in de zoute waarneming van patiënten. Wij dachten dat dit misschien kon komen doordat de meeste onderzoeken die tot die tijd gedaan werden, zich gericht hebben op hele heterogene groepen. Ze hadden dus smaak en reuk onderzocht in één groep met patiënten met allemaal verschillende soorten kanker en ook allemaal verschillende soorten therapie. Ook nog weer verschillende fases van therapie. Dus daarom heb ik tijdens mijn promotieonderzoek mij gericht op een hele homogene groep. Het waren namelijk patiënten met zaadbalkanker. Dit zijn allemaal vrij jonge mannen en zij krijgen allemaal dezelfde soort chemotherapie. En door ons te richten op een hele homogene groep wilden we kijken of we een patroon konden vinden van hoe je smaak en hoe je reuk verandert tijdens de therapie.
Oké, interessant. En is er ook meer duidelijk geworden doordat jullie een homogene groep hebben gebruikt of bleek dat alsnog lastig te zijn?
Nou, wat eigenlijk heel opvallend was, is dat ook al keken we naar een hele homogene groep, dat we zagen dat de smaakveranderingen, ook de reukveranderingen, nog heel verschillend waren bij patiënten. Mm-hmm. Zo had ik bijvoorbeeld een persoon die meegedaan had, die eigenlijk helemaal niet zo heel veel last had van smaakveranderingen. En ik heb ook een persoon die zei van op een gegeven moment proefde die gewoon helemaal geen zout meer. Dus dat zegt wel weer iets van niet alleen de resultaten van het onderzoek, maar ook wat de patiënten zelf aangaven. Dat het heel verschillend is. Dus ook al kijk je naar een hele homogene groep, de veranderingen in smaak en reuk lijken toch heel individueel verschillend.
Ja, en zou je wat meer van de belangrijkste resultaten van dit onderzoek met ons kunnen delen?
Ja, met name dus dat het heel erg verschillend was bij patiënten. Ook wat patiënten als ze een vragenlijst moesten invullen over smaak- en reukveranderingen, gaven zij aan dat ze vooral smaak- en reukveranderingen hadden aan het begin van een chemokuur.
Okay.
Dat leek dan een beetje weer terug te gaan normaal als dan de volgende kuur zou starten. En aan het begin van de volgende kuur hadden ze weer de meeste verandering. Dus het was een beetje een golvende beweging per chemokuur dat ze aangaven last te hebben van smaken en reukveranderingen.
Dus het was eigenlijk heel lastig om één lijn te zien in wat er veranderde en in hoeverre dit veranderde.
Ja, dat is wel heel jammer, want eigenlijk hoopten we dat als we nou precies konden zeggen van tevoren al hoe je smaak verandert. Dus bijvoorbeeld tijdens je eerste kuur zie je vooral een verandering van hoe je zoet waarneemt. Dan kun je al voorafgaande aan de therapie kun je advies geven van nou dan kun je dat en dat het beste eten. Maar we kunnen het helaas toch niet voorspellen hoe het gaat veranderen. Ja. Dus moeten we toch per persoon gaan bekijken hoe de smaak en hoe de reuk verandert. Ja.
Dat maakt het lijkt mij ook moeilijk om een interventieonderzoek te doen, of niet?
Ja, inderdaad. Het is in ieder geval niet dat je van tevoren al kan zeggen van dit kan je het beste eten. Je moet het echt per persoon bekijken. Hoe is de smaak, hoe is de reuk? En dat je daar aan de hand van die gegevens echt aanpassingen kunt gaan doen.
Ja, dus je kijkt eigenlijk gewoon heel individueel hoe zij geholpen kunnen worden.
Ja.
Nou, je vertelt al, er zijn dus heel veel verschillende smaakstoornissen. En de ene persoon heeft van andere dingen last dan andere personen. Een van de smaakveranderingen die voorkomt, waar onze eerste gast Robert Green ook last van heeft gehad, is een metalische smaak in de mond. Weet je misschien ook iets af daarvan en het ontstaan van een metaalsmaak?
Ja, metaalsmaak is inderdaad een soort smaakverandering wat echt vaak wordt genoemd door patiënten. Wat eigenlijk heel gek is dat er eigenlijk helemaal geen onderzoek naar gedaan was. Terwijl het wel dat je patiënten er heel vaak over hoort praten en ook dat het heel vervelend is.
Ja.
Als je kijkt naar wetenschappelijke artikelen, dan wordt het vaak wel genoemd. Bijvoorbeeld ergens als een voorbeeld van een smaakverandering van metaalsmaak kan een smaakverandering zijn. Maar daar houdt het dan ook wel een beetje bij op.
Mm-hmm.
Dus ik heb een onderdeel van mijn promotieonderzoek was ook om een review te schrijven. Dus dat is dan als je een overzicht maakt van een onderwerp wat tot dan die tijd bekend is. Dus in dit geval dan metaalsmaak.
Mm-hmm.
En ik heb eigenlijk alle kleine stukjes wat er gezegd werd over metaalsmaak bijeengevoegd om een mooi overzicht te maken van wat weten we eigenlijk nu over metaalsmaak. En ik heb daarbij ook gekeken van wat patiënten elkaar adviseerde op fora. Dus ze gaven op fora aan van nou, dit is echt heel vervelend. Help me alsjeblieft, wat kan ik doen? En daar kwamen wel al wat interessante adviezen naar voren.
Mm-hmm.
Onder andere werd genoemd dat ze plastic bestek konden gebruiken, wat zou kunnen helpen. Ook koud of bevroren voedsel zou kunnen helpen tegen de metaalsmaak.
Mm-hmm.
Ook gebruik van sterke specerijen bijvoorbeeld. En ook het toevoegen van zoete en zure smaken. Dus bijvoorbeeld sommige patiënten geven al aan dat water zelfs naar metaalsmaak proeft. En dan kun je bijvoorbeeld wat citroensap of limoensap toevoegen. En dat zeiden sommige patiënten dat dat kon helpen.
Dus je zou kunnen zeggen dat patiënten eigenlijk bijna meer informatie kunnen halen van vooraan van andere patiënten dan vanuit het wetenschappelijk onderzoek.
Nou, ik heb in ieder geval een eerste stap gezet om het dan ook wetenschappelijk te bekijken. Dus in ieder geval dat het dan nu ook een mooi overzicht staat van waar we nu staan en wat er bekend is. En ik heb daarna ook een klein onderzoek zelf nog gedaan met behulp van een vragenlijst.
Oh ja.
Om toch meer te weten te komen over metaalsmaak. En daarbij viel ook op dat het echt bij heel veel verschillende soorten therapieën voorkomt.
Oh ja.
Dus wij dachten van tevoren van het komt vooral voor bij platinum bevattende therapie. Bijvoorbeeld cisplatin of carboplatin.
Mm-hmm.
Maar wij zagen echt dat het bij veel verschillende therapieën dat patiënten metaalsmaak rapporteerden. Dus verschillende soorten chemotherapie en ook doelgerichte therapie. Dus dat lijkt ook heel erg verschillend okay. te zijn. En wat ook opvallend was, was dat we hebben ook gevraagd van nou, hoe ervaren jullie die metaalsmaak? En dat sommige patiënten ook aangaven, ja, ik heb wel metaalsmaak, maar ik heb er niet zoveel last van. Terwijl anderen wel aangaven dat het wel weer een heel groot probleem was. Oh, ja. Dus dat blijkt dus ook wel weer heel verschillend te zijn tussen patiënten.
Ja, en je gaf al net aan dat het bij verschillende soorten therapieën kan verschillen en ook kan voorkomen. Kan het ook dat mensen die bijvoorbeeld radiotherapie krijgen, last krijgen van smaakverandering? Of is het voornamelijk bij chemotherapie?
Bij radiotherapie kan ook. Ik heb zelf niet gekeken naar patiënten die alleen radiotherapie kregen. Wel patiënten die chemotherapie en radiotherapie kregen. Die rapporteerden ook metaalsmaak.
Weet jij toevallig ook wat meer wat eigenlijk de oorzaak is van smaak- en reukverandering? Weet je daar ook iets van of is dat een beetje buiten je onderzoek gegaan?
Ja, ik heb zelf niet specifiek gekeken naar wat het oorzaak kan zijn. Ik heb vooral gekeken van hoe vaak komt smaakveranderingen voor en eigenlijk een beschrijving te geven van hoe smaak en reuk verandert en hoe dit invloed kan hebben op je voedselvoorkeur of voedselinname.
Dus vooral eigenlijk in kaart gebracht hoe groot het probleem is en wat de problemen zijn.
Ja, klopt.
Ja, wij zouden eigenlijk ook graag meer willen weten over de uitvoering van het onderzoek. Als je begint aan een onderzoek over een onderwerp waar nog niet zoveel over bekend is, hoe pak je dit dan aan?
Wat ik net zei van hoe ik bij het metaalsmaak onderzoek heb ik zelf een review geschreven om een overzicht te maken. En daarna heb ik een onderzoek gedaan met een vragenlijst om er dan toch nog wat meer te weten over te komen.
Zou je wat meer kunnen vertellen over de methodes die gebruikt worden bij het uitvoeren van patiëntenonderzoeken? Welke middelen er bijvoorbeeld gebruikt worden voor smaakonderzoek?
Ja, je kunt smaak en reuk op verschillende manieren testen bij patiënten. Je kunt smaak en reuk meten. Theestrips, een voorbeeld daarvan is dat je bepaalde papieren stripjes hebt. Dat zijn teeststrips. En je hebt verschillende concentraties van de smaken zoet, zuur, zout en bitter. En zo kun je onderzoeken bij welke concentratie iemand een bepaalde smaak herkent. Dus iemand kan gewoon een papieren stripje op zijn tong leggen, even goed proeven. En dan wordt er gevraagd van welke smaak proef je? Is dat zoet, zuur, zout, bitter of is dat smaakloos? En dan kan de patiënt aangeven wat hij of zij proeft.
Okay.
Bij geur kun je ook een soortgelijke test doen. Met zogenaamde sniffing sticks. Dit zijn eigenlijk een soort filtstiften, alleen dan gevuld met geur. En zo kan je ook kijken van bij welke concentratie van een bepaalde geur dit geroken wordt. Dus soort geurdrempel. En ook kun je kijken of je bepaalde geuren kunt onderscheiden. En of je bepaalde geuren kunt identificeren. Dus dat is echt hoe je echt smaak- en reukdrempels kunt meten. Ook kun je gebruik maken van vragenlijsten om te vragen van ja, hoe ervaren patiënten smaak- en reukervaringen.
Okay, en die resultaten van bijvoorbeeld zo'n smaakstrip, behalve dat het natuurlijk voor jullie heel handig is om informatie te verzamelen, hebben de patiënten zelf ook wat aan de resultaten die ze daaruit halen? Dus om er meer achter te komen wat hun threshold niveau is, om het zo te zeggen?
Ja, je kunt in ieder geval wel van als iemand bijvoorbeeld één smaak helemaal niet kan proeven, dan kan je bijvoorbeeld dat meer laten terugkomen in een gerecht. Ik denk dat er nog veel onderzoek gedaan moet worden over wat je daar precies mee kunt doen.
Ja.
Maar voor de toekomst zou dat misschien wel kunnen gebruikt worden, dat patiënten daar ook meer aan hebben.
Ja.
En nog een vraagje over het onderzoek. Wordt het onderzoek vooral gericht op patiënten tijdens behandeling of vindt er ook veel onderzoek plaats bij patiënten na het behandeltraject en waarom?
Bij de meeste patiënten lijken smaak- en reukveranderingen wel weer over te gaan of dat het weer normaal wordt na de behandeling. En daar wordt ook het meeste onderzoek naar gedaan. Toch geven sommige patiënten ook wel aan dat ze echt jaren na therapie nog steeds een andere smaak of reuk hebben. Hoe dit precies kan, weten we niet. Ik heb zelf onderzoek gedaan naar beide, dus patiënten tijdens de behandeling en ook patiënten na jaren na de behandeling. En daarbij kwam een, toen heb ik dus patiënten met zaadbalkanker die jaren na chemotherapie vergeleken met patiënten of met gezonde controles, dus controles die geen kanker hebben gehad. En toen kwam naar voren dat de patiënten die kanker hadden gehad de smaak bitter minder goed konden proeven.
Oké. Okay. En je komt er dus eigenlijk komt het steeds weer terug dat er veel verschillen zitten tussen verschillende patiënten, ook in hoe lang mensen er last van hebben.
Ja, klopt.
Oké. Okay. Ja, op dit moment ben je dus als postdoc bezig, gericht op voeding en kanker. Op welk onderwerp richt je nu specifiek in het nieuwe onderzoek en zou je daar misschien iets meer over kunnen vertellen?
Ja, over smaak- en reukveranderingen bij kinderen met kanker is eigenlijk bijna niks over bekend. Dus daarom begeleid ik nu een promovendus die daar onderzoek naar doet. En zij heeft eerst gekeken naar of kunnen wij dezelfde testen, dus bijvoorbeeld die T-strips en die sniffing sticks, kunnen we diezelfde testen gebruiken bij kinderen? Is dat haalbaar? En zij heeft daar een onderzoek over uitgevoerd. En nou, dit lijkt wel haalbaar, alleen zijn er wel wat aanpassingen nodig. En een vervolgstap is om eigenlijk ook de smaak- en reukveranderingen in kaart te brengen bij kinderen met kanker. Dus eigenlijk een grotere studie met metingen voor, tijdens en na de therapie.
En is dat misschien ook lastiger om bij kinderen te testen, omdat zij misschien minder goed kunnen omschrijven wat zij proeven of ruiken?
Ja, we hebben sowieso gericht nu eerst op kinderen vanaf 6 jaar. En inderdaad hebben we wel gekeken van moeten we bepaalde dingen aanpassen in het onderzoek. Dus bijvoorbeeld bij kinderen is het nog belangrijker dat onderzoeken niet lang te lang duren. Ook kun je bijvoorbeeld gebruik maken van plaatjes en dergelijke.
Ja, en wat is het grootste struikelblok waar jullie tegenaan lopen bij het uitvoeren van zulk onderzoek?
Ja, we willen graag reuk- en smaakveranderingen in kaart brengen. Dus hoe het verandert vanaf de diagnose en hoe het dan is dan tijdens de behandeling. En wat vooral moeilijk is, is om een goed meetmoment te vinden bij diagnose. Dus eigenlijk voor de start van de behandeling. Want dit is vaak begint de therapie al vrij snel. Dus dan moet iemand nog gevraagd worden voor een onderzoek. En ook is het vaak een heftig moment om net te horen te krijgen van de diagnose. En er komt al veel informatie op je af en dan word je ook nog gevraagd voor onderzoek. Dus het is een moeilijk moment om gegevens te hebben van smaak- en reukfunctie van voor de behandeling.
Dus omdat er eigenlijk al zoveel op die patiënten afkomt, heeft het niet altijd de prioriteit om dan met smaak en geur bezig te zijn, maar meer met de behandeling zelf, dat meer aandacht krijgt ook.
Ja, en ook vaak is er ook niet genoeg tijd. Dus dat soms ook, maar...
Ja, en wij waren ook benieuwd. Jij doet natuurlijk vooral onderzoek naar een soort van het omschrijven van het probleem en het herkennen van patronen. Maar wordt er op wetenschappelijk gebied ook gekeken naar oplossingen die voor patiënten die dit ervaren? Of is het eigenlijk vooral gericht nog om het omschrijven, omdat het nog niet helemaal duidelijk is in hoeverre en hoe breed dit probleem is?
Ja, wat je vaak ziet is dat het onderzoek toch nu vaak gericht is op hoe vaak komt het voor en hoe verandert het en wat hangt er samen met smaak- en reukveranderingen. Ik denk dat er nog veel onderzoek te doen is om echt die vervolgstap te maken van wat kunnen we hier nu het beste mee doen.
Ja,
dus dat is ook belangrijk om in de toekomst naar te kijken. Nou, je hebt dus nu al een aantal jaar onderzoek hiernaar gedaan. Denk je dat meer inzicht in het onderwerp veel impact zal hebben op de toekomstige behandeling van kankerpatiënten? Aangezien het toch steeds meer duidelijk wordt. Hoe denk jij dat patiënten beter geholpen kunnen worden?
Ja, wat uit onderzoek al blijkt is dat voedingstoestand gewoon al heel belangrijk is voor patiënten met kanker. Dat ze zo goed mogelijk de behandeling kunnen doorstaan. Dus als wij... informatie hebben over smaak- en reukveranderingen en hoe we daarmee om kunnen gaan, kunnen we daar de voedingstoestand van patiënten mee verbeteren. En zo ook dat ze sterker zijn om de behandeling te kunnen doorstaan.
Ja, dus je benadrukt eigenlijk nog wel het belang van goede en gezonde voeding.
Ja, precies.
En wat is eigenlijk het belangrijkste wat je hebt geleerd in de afgelopen jaren onderzoek? Of wat is het belangrijkste wat je daarin meeneemt?
Nou, in ieder geval dat smaak- en reukveranderingen heel verschillend zijn bij patiënten. En ook dat het heel veel voorkomt. En dat het gewoon goed is ook om smaak- en reukveranderingen bespreekbaar te maken. Want het is vaak een onderwerp wat niet altijd genoemd wordt door patiënten, ook bij artsen niet. Dus als je artsen soms vraagt van is smaak- en reukveranderingen een probleem, zullen veel van hun zeggen van nou, ik hoor patiënten er niet zo vaak over. Maar als je navraagt van hoe is je smaak en reuk, dan komt er toch heel vaak een heel verhaal en wat niet goed, wat niet lekker is en wat wel lekker is. Dus ik zou vooral dat het belangrijk is om smaak- en reukveranderingen bespreekbaar te maken en dan per patiënt kunnen kijken van wat voor tips je kan geven.
Ja, en je noemde al eerder dat het inderdaad is dat patiënten heel vaak goede tips aan elkaar kunnen geven. Zijn er misschien een aantal tips die jij over de jaren heen hebt gehoord van patiënten waarvan jij denkt dat ze waard zijn om ze te delen met de luisteraars?
Met name denk ik dat de metaalsmaaktips wel kunnen helpen. Dus plastic bestek, zoete en zure producten en ook koud en bevroren voedsel wat kan helpen.
Ja, zoals maaltijdsalades in plaats van een warme maaltijd. Ja.
Ja, want je hebt soms dat de smaak meer naar voren komt als je juist de warme producten eet. Dus dan om het op koudere temperatuur, dan proef je soms minder goed de smaak en ook de metaalsmaak soms.
Okay. Dus dan zouden we toch weer naar individuele oplossingen moeten kijken, denk ik.
Ja, ik denk dat daar wel gericht op moet worden, inderdaad. Nou, we eindigen de podcast altijd met de kettingvraag. Vorige aflevering hadden wij Chris Winkel te gast. Hij is expert op het gebied van smaak- en geurmechanismen. En hij had de volgende vraag voor jou. Of het is eigenlijk ook een beetje een hypothese. Chris die zei namelijk, geur- en smaakcellen worden regelmatig vernieuwd. Zou smaakverlies bij kankerpatiënten kunnen komen doordat deze vernieuwing of verversing van geur- en smaakcellen niet zo snel gebeurt?
Ja, het is wel zo dat smaakcellen zich ook snel vernieuwen. Dus daarom wordt er wel gedacht dat chemotherapie zich richt ook op de smaakcellen. Dat zou kunnen verklaren dat bij de meeste patiënten de smaak weer terugkomt naar normaal na de behandeling. En ook wat patiënten in mijn onderzoek aangaven is dat ze aan het begin van de chemotherapie de meeste veranderingen hadden en dat het daarna weer wat normaler werd. Dus dan lijkt het daar wel op. Maar wat er gebeurt bij de patiënten die jaren na chemotherapie nog steeds smaak- en reukveranderingen hebben, dat weten we niet. Ik denk dat er nog meer onderzoek moet gedaan worden van wat het specifieke mechanisme is naar smaak- en reukveranderingen.
Ja, dat lijkt me toch wel een duidelijk antwoord. Nou, dat lijkt me ook mooi ermee af te sluiten. Dan willen we je tenslotte nog vragen om een vraag te bedenken voor Erik Jan. Hij is beter bekend als Erik Jan de Smaakman en wij zullen hem spreken in de volgende aflevering. Hij is voormalig chefkok en werkt aan praktische oplossingen om patiënten met geur- en smaakstoornissen meer te laten genieten van hun eten. Heb jij misschien een vraag voor Erik Jan die we aan hem kunnen stellen?
Ja, is er een bepaalde soort strategie of kruid of iets wat je kan toevoegen wat bij de meeste patiënten helpt? Of is dat ook echt heel erg verschillend per patiënt wat ze moeten doen?
Nou, dat lijkt me een goede vraag. Ik denk dat dat zeker ter sprake zal komen en dat hij daar een mooi antwoord op zal kunnen geven. Dit was het voor vandaag. Irene, hartelijk dank voor je bijdrage aan de podcast en voor het werk wat je doet. Ik denk dat we heel veel meer inzicht hebben gekregen in het probleem en ook hoe dit onderzocht wordt.
Ja, graag gedaan en succes verder.
Dankjewel.
Ja, dankjewel. Dat was weer een hele leerzame aflevering. Ik denk dat we veel meer inzicht nu hebben in het wetenschappelijk onderzoek naar dit onderwerp. Lijkt me goed om nog even terug te blikken wat we hebben geleerd van deze aflevering. Wat ik het meest heb meegenomen is dat er dus heel veel individuele veranderingen zijn per persoon. Dus de ene patiënt krijgt er veel meer last van dan de ander. En zelfs binnen homogene groepen zie je dat de resultaten eigenlijk nog heel verschillend zijn. Wat ik ook nog heb meegenomen is dat smaak- en reukverandering eigenlijk vooral plaatsvindt aan het begin van de behandeling.
Ja, en verder heeft Irene ons ook verteld dat het onderzoek nog vooral gericht is op het omschrijven van de smaak- en geurveranderingen. En nog niet zozeer op het vinden van concrete oplossingen. Maar dit is zeker een doel voor de toekomst.
Ja, dat lijkt me ook. Dat is goed om naartoe te werken. In de volgende aflevering is Erik-Jan Wissing bij ons te gast. Beter bekend als Erik-Jan de Smaakman. Erik-Jan is chefkok geweest bij verschillende restaurants. En later onder andere hoofdvoeding bij het Icacia ziekenhuis in Rotterdam. Waar hij als pionier in Nederland de eerste stappen zette in de ontwikkeling van smaakoplossingen voor patiënten. Nu geeft hij onder meer trainingen aan oncologische patiënten en hun familie en heeft hij een eigen lijn aan kruidenmixen. Hij vertelt ons daar meer over in de volgende aflevering.
Nou, ik heb er zin in.
Ja, ik ook. Tot de volgende keer.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het honorsprogramma van Wageningen University & Research.